zegen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag kerstfeest. En ja, dat is het feest van de geboorte van de Heer Jezus. En hij was beloofd. En de psalmen hebben daar ook volop van gezongen. En dat gaan ook wij vanmorgen doen. We zingen allereerst psalm 89, vers 1 en 2. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, zijn goedheid, dat hij zijn zoon zond, zijn geliefde zoon. En uw waarheid, ook steeds weer vermelden, die waarheid, de getrouwheid, dat hij zijn belofte ook werkelijk vervult. 89, 1 en 2. Gemeente, op deze bijzondere dag willen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden. Dat doen we vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea, waar zo prachtig ook de komst van de Heer Jezus wordt beleden. We zingen daarna Psalm 98, vers 1, 2 en 3. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden, van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop, tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe Heere, uw Vader in ons Heer Jezus Christus. Vader, Zoon en Heilige Geest, u de drie enige, de Heilige. Heb dank dat we zo al hier in dit gebedshuis, dit godshuis hier in Haastrecht, uw lof, uw komst mochten bezingen. Uw getrouwheid. U die het niet alleen beloofd hebt, maar die het ook zo heerlijk hebt waargemaakt. U die zo betrouwbaar bent, u die gedacht hebt aan uw genade. En uw trouw aan Israël, maar ook aan ons nooit hebt gekrenkt. Heere, geef dat weer oog en hart voor hebben. Wij danken u dat we hier op deze bijzondere dag in uw huis bijeen mogen zijn. En Heere, wij danken en loven uw naam voor uw grote liefde, uw opzoekende zondaarsliefde. U die uzelf, Heer Jezus Christus, ervoor over hebt gehad en uw hemelse Vader die uw kind ervoor over had. Zoveel liefde, onpeilbaar diep voor ons niet te peilen. U die wist wat uw Zoon zou overkomen, de weg die hij zou gaan en u, Heer Jezus Christus, die het ook wist. Die heerlijkheid bij uw Vader, waar het zo goed was, waar de zaligheid was. En dat die te verlaten en mens te worden, tot ontwikkeling te moeten komen in een moederschoot. En zo de wereld gebracht te worden als een kind in alle armoede, alle nederigheid. U hebt het ervoor over gehad om ons rijk te maken door uw armoede. Wij danken en loven uw grote liefde. Heer, en dan, als we bedenken hoeveel smaad en spot en hoon en haat u hebt willen leiden. U die die weg wilde gaan van zelfovergave, zelfopoffering van eenzaamheid. Tot op het hout, het vloekhout, om onze vloek te dragen, weg te dragen. Om onze zonden op dat hout te spijkeren, dat handschrift van onze zonde dat zo tegen ons getuigt. Heere, wij danken u dat u dat lichaam van u zo liet teisteren. U met uw teer gemoed, zo veracht en geminacht. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor de dank en de eer. En Heere, dan bidden wij voor een wereld in zonde en schuld waarin u terecht kwam. Wij bidden voor uw volk Israël, waar binnen u in het bijzonder terecht kwam om daar te wonen en uw heerlijkheid te laten zien, te openbaren. Uw woord te verkondigen, uw wonderen te doen, opdat het ook buiten Israël zou doordringen. En Israël en de volken u zouden loven en prijzen. Ach Heere, wij bidden u voor al diegenen in Israël en de volken die nog zo met blindheid geslagen zijn, terwijl dat heldere licht geschenen heeft in die donkere nacht. En dan toch kan het in ons leven nog steeds donker zijn. Het donker waarin wij van nature verkeren. Maar Heere, geef dat kerstlicht, dat licht in die donkere nacht ook, dat mag doorbreken in ieders hart. Om dat licht te ontsteken, u die het licht der wereld bent, de weg, de waarheid en het leven. Heere, buiten u hebben we immers geen leven, maar in u hebben we eeuwig leven. Hoe bijzonder dat u reddend verschenen bent als de zaligmaker, de Christus der schriften. En Heere, geef dat vanmorgen we met geloofsogen iets van die heerlijkheid mogen zien. Wat zou dat groot zijn als u vanuit uw woord uzelf openbaart voor het eerst of opnieuw aan ons. En we zo getroost mogen worden door dat kerstevangelie. Het kind in de kribbe gekomen om ons zalig te maken. Heere, wij verdienen het niet. Maar u kunt het zomaar geven. U kwam zomaar in die donkere nacht. Met uw heil. Uw heiligheid. Uw zaligheid. Doe het ook nu. Wij bidden, geef een gezegende dienst. Kom met uw woord en met uw geest mee. Heilig uw woord aan onze harten. En wij bidden u, gedenk een ieder die op welke manier ook een taak in deze dienst heeft, in de verkondiging van uw woord, de begeleiding van de lofzangen, om ook alles organisatorisch goed te laten verlopen, de kinderen in de crèche, heren. Wij bidden in bijzonder als de schriften opengaan en uw woord vertolkt wordt, kom met de kracht van uw geest daar zo in mee, met de zalving van uw geest, dat ja, uw woord wat mag uitwerken, dat is toch de bedoeling. En u hebt het toch ook beloofd dat het niet leeg zal wederkeren. Heren, doe dat dan. Maak ook die belofte heerlijk waar. Heren, wij bidden, laat uw licht schijnen, ook hier onder ons. En waar harten donker zijn en waar ze nog koud zijn, wilt u de stralen van u, de zon der gerechtigheid, daar laten schijnen om ons duister op te klaren. Alle dingen wachten op u, God van alle genade. Vergeef al onze zonden en doe ons leven tot de glorie van uw naam. Maak het goed, op en onder de kansel en thuis. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we lezen het kerstevangelie. Ik lees met u Lucas 2, daarvan vers 1 tot en met 20. En allereerst Genesis 35, vers 16 tot en met 22a. Genesis 35, vanaf vers 16. We lezen daar Gods heilige woord als volgt. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde toen ze het hart had in haar baren, zo zei de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, toen haar ziel uitging, want zij stierf, dat ze zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Ben-Jamin. Alzo stierf Rachel, en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, hetwelk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf, tot op deze dag. Dan Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, in ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat uw heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad David. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Heere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Gemeente, tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 8 van Lucas 2. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek een geboortebericht te midden van herders en schapen. Een geboortebericht te midden van herders en schapen. Maar we gaan eerst zingen over die herder en ook de schapen uit Psalm 23 vers 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. En ik heb ook nog de volgende afkondigingen voor u wat de dienst op tweede kerstdag morgen betreft. 10:00 dominee J.C. Breugem uit Ede. En de diensten voor zondag 29 december 10:00 dominee P. Vernooy uit Likkerkerk. En om 6:30 dominee K. Hak uit Groot-Ammers. En na de zegen straks zingen we het Ere zij God. En voor data in de toekomst geldt, zo de Heer wil en wij leven. En dan worden nu ook de gaven van u gevraagd. De eerste rondgang is voor Stichting Ontmoeting en de tweede voor de plaatselijke gemeente al hier. De Heer zegene u en uw gaven. Psalm 23 vers 1 en 2. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 79, daarvan het zevende vers. Gemeente, jongens en meisjes, misschien weet je nog wel dat er in jullie gezin een broertje of een zusje werd geboren. Afgelopen jaar zijn er in de gemeente ook een paar kindjes geboren. En dat is natuurlijk geweldig, hè, als er een broertje of een zusje geboren wordt. Dat is een dag om nooit meer te vergeten. En die dag was er natuurlijk een zuster die voor alles zorgde. En misschien kwam opa en oma ook wel even om de hoek kijken. En misschien ook nog wel een buurvrouw of zo. Maar zo'n eerste dag hou je het toch een klein beetje rustig. Want ja, de verdere familie en zo, nou ja, die kunnen de dagen daarna toch nog wel komen kijken. En ja, tegenwoordig zijn er ook wel mensen die dan op een gegeven moment nog een keer een kraamfeest houden of iets dergelijks. Maar hoe ging dat nou bij de geboorte van de Heer Jezus? Nou, in het Oude Oosten ging dat totaal anders. De geboorte van een kindje was gewoon een publiek gebeuren. En iedereen uit het dorp of uit de stad wilde daarbij betrokken zijn. De hele buurt. En als er een kindje geboren werd, en vooral als er een jongetje geboren werd, dat was het allerbelangrijkste, vond men. Dan werd dat direct geboodschapt. En meteen kwam de hele buurt ook kijken. Het zou je gebeuren. Je hebt net een kindje gekregen. En meteen de hele buurt in je huis. En iedereen die zich buigt over dat kind, wel, zo ging dat. Maar hoe ging dat nou bij de geboorte van de Heer Jezus? Wel, dan moeten we vanmorgen onze gedachten wel even zo'n 2000 jaar ruim terugzetten in de tijd. En dan moeten we in gedachten ook even de reis maken naar dat slaperige stadje Bethlehem, naar Jozef en Maria. En vermoeid zijn ze aangekomen. Ja, dat snap ik wel. Vanuit het hoge noorden, Galilea, dat plaatsje Nazareth, zijn ze helemaal gereisd naar het zuiden, naar Bethlehem, daarbij Jeruzalem. Misschien zijn ze wel even via Jeruzalem gegaan. En eindelijk, ja, het is toch een afstand van zo'n 100 kilometer. En dan op de hobbelige rug van een ezel, als je hoogzwanger bent. En dan overwegen met gaten en met keien en dergelijke. Nou, dat is natuurlijk een barre tocht geweest. Een tocht van een paar dagen, zeker. Maar eindelijk zijn ze daar aangekomen. En dan denk je, ja, maar dat doe je toch niet. Als je hoogzwanger bent, dan ga je toch niet zo'n reis maken. Dan kun je toch beter thuis blijven. Ja, dat hadden ze ook wel graag gewild, Jozef en Maria. Maar ja, het moest. De keizer van Rome had het gezegd. Iedereen moest zich laten inschrijven in de stad van het voorgeslacht. En Jozef en Maria waren uit het geslacht van David. En ja, wat was de stad van David? Dat was Bethlehem. En dan eindelijk, ja, dan komen ze daar. En dan is daar gelukkig de stadsherberg. Gelukkig. Ze zijn op tijd. Het kindje is niet onderweg geboren. En de herberg is er gelukkig. En dan? Voor hen geen plaats. In de herberg. En we weten niet of de herberg helemaal vol was. Dat weten we niet. Misschien was er ergens nog best een plekje. Maar er staat heel duidelijk bij, voor hen niet. En dat zou best te maken kunnen hebben met dat kind wat die vrouw die hoogzwanger was al bij zich droeg. Voor hem geen plaats. De vogels hebben hun nest, de vossen hebben hun hol, maar de zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd neer te leggen, zelfs niet als hij geboren staat te worden. Maar ja, dan is er ergens daaronder nog een plaatje in een stal. Sommigen zeggen een grot waar een kribbe heeft gestaan. Waar misschien wel ook een paar dieren stonden. De traditie zegt een os en een ezel. Maar dat kan ook best heel anders geweest zijn. Dat weten we niet. Maar in ieder geval daar in die stal is een plaatsje voor hen. En daar wordt in die nacht het kindje geboren, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, die zijn volk zalig zal maken van hun zonde. We hebben het beleden, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is. En dan denk je, nou ja, in Bethlehem, dat stadje, als daar zo'n jongetje geboren wordt, en vooral de koning der koningen, wel, dan wordt het meteen uitgebazuind. Dan komt de stadsomroeper eraan te pas, en dan worden er vreugdevuren aangestoken, en dan komt heel Bethlehem naar die stal toe, om dat kindje ook te gaan begroeten. Helemaal niks van dat alles. Maar dan denk ik, ja, maar dat kindje wordt toch wel begroet? Nee. Door niemand? Jawel. Toch wel. Daar gaat de Heere God zelf voor zorgen. En Hij zorgt voor een hemelse omroeper. Die dat gaat bekendmaken. Dat blijde nieuws van de geboorte van Jezus moet worden uitgebazuind. En waar wordt die engel heen gestuurd? Naar Bethlehem. Die herders in de buurt van Bethlehem. Daar willen we eerst onze gedachten op richten, op die herders daar. En dan denk je, ja, maar waarom moeten die herders daar in die velden van Ephrata bij Bethlehem dat als eerste weten? Dat zou je niet verwachten. Want herders in het algemeen hoorden toch, ja, niet bij de elite. Nee, je hoorde toch over het algemeen een beetje bij het uitschot, een beetje bij Jan met de pet, een beetje lager op de sociale ladder. En zij mogen als eerste de zaligmaker, de hemelkoning, koning van deze aarde, begroeten. Heel bijzonder. En waarom dan wel? De Heer Jezus wilde komen te midden van het nederige. Juist te midden van het uitschot, te midden van degene die door anderen zo snel voorbij gekeken worden. De apostel Paulus heeft het later ook gezegd, niet de wijzen, niet de machtigen, niet de edelen, maar juist dat nederige, dat ootmoedige. En dat is een geweldige troost voor mensen die er niet bij horen, die met de nek worden aangekeken voor al die tobbers en al die zoekers. Het was bekend uit Zacharia 13. Ik zal mijn hand, zegt de Heere, tot de kleinen, de nederigen, wenden. En ja, dat zegt wel iets over kerst. De kerstboodschap wordt niet verkondigd aan mensen die hun zakken vol hebben van vroomheid en van eigen gerechtigheid, maar aan deze nederigen aan de rand. Onze vroomheid, tussen aanhalingstekens, begrijp me goed, onze eigen gerechtigheid, het moet er allemaal aan. Het stelt, zolang het onze gerechtigheid is, het stelt voor de Heer helemaal niks voor. Hij prikt er dwars doorheen, want we moeten het helemaal doen met zijn gerechtigheid. Gemeente, er is nog een reden waarom de boodschap allereerst uitgebazuind wordt naar die herders. Er wordt vaak gezegd, ik heb dat in mijn jeugd heel vaak gehoord in preken, dat die herders de vertroosting van Israël verwachten. Nou, het staat nergens. En toch zou het zo maar kunnen ook. Het zou ook weer niet helemaal denkbeeldig zijn. Waarom niet? Wel, jongens en meisjes, engelen, hè? Tot wie worden die nou uitgezonden? Worden engelen zomaar in het wilde weg naar iedereen uitgezonden? Nee, nee. Sommigen denken dat. Maar dat staat in Hebreeën 1. Engelen zijn gedienstige geesten van God die ten dienste worden uitgezonden voor degene die de zaligheid beërven. Degene die een engelenverschijning krijgen, dat is zomaar niet iedereen. Nee, dat zijn wel degene die de zaligheid zullen beërven. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren, juist door die engelenverschijning. Dat je juist daardoor gaat geloven, en dat zou bij deze herders natuurlijk ook kunnen, dat ze helemaal niet zo heel erg de vertroosting van Israël verwacht hadden, maar dat ze juist door die verschijning van de engel, en juist door dat engelenlied, en omdat ze de koning in levende lijf hebben gezien, dat ze daardoor tot geloof zijn gekomen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Gemeente, er is nog een derde reden waarom de herders als eerste het kerstevangelie krijgen te horen. En dat heeft allemaal met de Heer Jezus zelf te maken. En dan denk ik nog even aan het Oude Testament. Ik denk ook nog even aan de laatste preek die ik hier gehouden heb in Adventstijd. Over Jesaja 40. Hè, dat troosthoofdstuk. Troost, troost, mijn volk zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Nou, en dan, we hebben ook stilgestaan toen bij dat negende vers. Zie uw God. Maar, daar volgt nog een aantal versen op, dat eerste stukje. Onder andere vers 11. En wat staat daar? Als de Messias wordt aangekondigd, daar in Jesaja 40, daar staat als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen en de zogenden zal hij zachtjes leiden. Denk ook aan Zacharia 13. Daar profeteert de profeet over de herder met een hoofdletter die komen gaat. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder met een hoofdletter. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. En dan heeft de Heer Jezus zich later zelf genoemd in Johannes 10. De goede herder. En in Hebreeën 13 wordt hij de grote herder der schapen genoemd. En Petrus noemt hem de overste herder. De opperherder. De allerbelangrijkste herder. Christus Jezus. En hopelijk hebt u... Hebben jullie, jongens en meisjes, hem ook leren kennen als jullie herder. En dat je mag weten, ja maar, ik hoor bij die herder. En bij zijn kudde. En ik mag een schaapje zijn van die kudde. En hij leidt mij. En hij voert mij. En hij voorziet mij van voedsel. En waar de weg zwaar is, dan draagt hij me zelfs. En hij troost me op die weg. Hij neemt mij mee. Door dit leven. En hij verzorgt mij wat het geestelijke en wat het tijdelijke betreft voor alles wat ik nodig heb. Misschien heb je dat eenvoudige gebedje, dat avondgebedje wel geleerd van je vader of moeder van laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Gemeente, als we dat herder zijn van de Heer Jezus, van dat kind in de krib in ogenschouw nemen, dan is het toch ook heel normaal dat als eerste herders hun collega met een hoofdletter gaan begroeten. En moeten die herders daar ver voor reizen? Nee, helemaal niet. Wij lezen in vers 8 dat ze zich ophouden in diezelfde landstreek, in de velden van Efrata. En die liggen daar bij Bethlehem. Als je in Bethlehem komt, tegenwoordig is dat een beetje lastig, maar daar iets, ja, daaromheen liggen de velden van Efrata. En het is wel een gebied met een heel bijzondere geschiedenis. En dan denk ik aan koning David, die daar ooit ook zijn schapen weiden. Die grote voorvader van de Heer Jezus, die heeft daar ook als herder zijn schapen gehoed en gewijd. Maar ik denk ook vooral aan Genesis 35. We hebben een paar versen uit dat hoofdstuk gelezen. En er lopen heel veel lijnen van Lucas 2 naar Genesis 35. In Lucas 2 zien we een vrouw die zwanger is, hoogzwanger, die samen met Jozef daar reist naar Bethlehem. En in Genesis 35 zien we weer een vrouw die hoogzwanger is, Rachel, en zij reist met haar gezin richting Bethlehem. Ook zij is hoogzwanger. Maar Maria was op tijd in Bethlehem. Daar kon het kind geboren worden. En bij vader Jacob lukt dat net niet. Zijn vrouw Rachel krijgt onderweg weeën. Daarbij de velden van Efrata. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, wordt dat Efrat genoemd. Maar dat is hetzelfde als Efrata. Daar bij Bethlehem. En daar is geen arts. Ja, het is nog wel een vroedvrouw. Die bevalling daar onderweg, ja, die is zo zwaar voor Rachel. Zij baart het kind nog wel. En ze noemt hem heel snel hoe die moet heten, Ben-Oni. En dan sterft ze. En het kindje leeft. Vader Jacob geeft dat later een andere naam, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En dan wordt Rachel begraven daar bij Efrata, daar aan de kant van de weg, bijna bij Bethlehem. En dan lezen we dat vader Jacob een klein stukje doorreist naar Migdal Eder. En daar in Migdal Eder, daar staat hij zijn tenten op. En wat gebeurt daar in Migdal Eder, dat lezen we dan iets verderop in vers 22. Dan heeft Jacob's oudste zoon Ruben seksuele gemeenschap met de bijvrouw van zijn vader daar in Migdal Eder. Overspel, zonde. En juist daar, in dat gebied, daar wordt in de kerstnacht de boodschap gebracht dat Jezus geboren is. En dat zegt wel wat, want dat is het gebied van de dood, het graf van Rachel. En het is het gebied van de zonde van Ruben. En juist in dat gebied van dood en van zonde komt hij die het leven is en het leven schenkt. En die gaat sterven en de straf gaat dragen voor de zonde van de mensen. Is het een wonder dat de herders heel bang worden als daar ineens een engel staat en als de heerlijkheid van de Heere hen omstraalt? Nee toch, je moet je voorstellen, het is nacht en je zit daar als herders bij elkaar, vuur en zo, en die schapen die liggen daar wat te dutten en jij bent ook al een beetje vermoeid en misschien zit je ook al wat te dommelen en dan ineens de hemel open. Helder licht, een engel die bij je staat en die tegen je begint te praten. En dan dat licht, en dat is niet de heerlijkheid van die engel, het licht van die engel. Nee, er staat heel duidelijk de heerlijkheid van de Heere zelf. Je zult omstraald worden als zondaar door de heerlijkheid, de kaboot van God zelf. Nou reken als je omstraald wordt door die heerlijkheid, dat die heerlijkheid ja, je helemaal doorlicht. En dat heel je bestaan open komt te liggen, al die zonde, als hij ons met zijn heerlijkheid gaat verlichten. Dat zet wel de poverheid van ons bestaan volop in het licht en ook van die herders. En ik kan me voorstellen, ook, ja, het is ook heel normaal dat ze bang zouden zijn geworden. Ik denk aan Jesaja, die iets dergelijks meemaakte, Jesaja 6. En dan roept hij uit, wee mij, want ik verga, ik kan dit niet verdragen. Calvijn zegt, ja, maar het is ook goed dat die herders bevreesd zijn. Dat is een stukje angst ervaren, want, zegt hij, er moet eerbied komen voor het woord, zodat ze stil worden voor wat God tot hen te zeggen heeft. Ja, ja. Eerbied voor wat God tot hen te zeggen heeft. Gemeente Weldra, horen ze uit de mond van de engel dat ze niet bang hoeven te zijn, want, zegt hij, ik verkondig uw grote blijdschap voor die al de volken, heel het volk wezen zal. En in het Grieks staat er mega blijdschap. Mega. Zo groot. Geweldig grote blijdschap. Want nu zien jullie de heerlijkheid van God rondom je stralen. Maar straks zul je die heerlijkheid van God zien in levende lijven. Gemeente, je kunt toch bijna geen mooie kerstfeest, Christusfeest voorstellen dan wanneer je iets met geloofsogen mag zien van zijn heerlijkheid. Kerst, dat is toch Gods heerlijkheid zien. Met geloofsoog, iets van die heerlijkheid van hem. Gemeente, als de engelen dan weer weg zijn, nadat ze hun prachtige ere zij God hebben gezongen, dat hele engelenleger, wat er ook aan te pas kwam, dan gaan die herders met haast naar Bethlehem en dan vinden ze Jozef en Maria en het kindje. En zouden ze daar nou iets van begrepen hebben, als ze daar oog in oog staan met de Christus des Schriften, met die hele bijzondere collega, de goede herder, met een hoofdletter? Ik denk het ergens wel. En misschien, het zou toch ook zomaar kunnen, waren ze toch ook wel thuis een beetje in de schriften, in dat Jesaja 40, over die Messias die zou komen als een herder. En dan komt vanuit dit evangelie wel de vraag op ons allen af, wie is deze herder voor ons, voor u, voor jou, voor mij? Daar gaat het ten diepste wel om. Dat we mogen weten. Hij is mijn herder. En ik ben werkelijk een schaapje van zijn kudde. En ik laat me ook leiden door hem. En wat hij tot me zegt. Dat wil ik ook van harte doen. En ik onderwerp me aan zijn leiding. En hoe troostvol. Als we dan afdwalen. Dat hij bij nacht en ontij erop uittrekt. Om dan dat verloren schaap te zoeken en weer terug te brengen. Gemeente, nu we vooral nagedacht hebben over die herders, gaan we ook even onze blik richten op de schapen. Die schapen daar in die velden van Efrata, die daar grazen, daar bij Migdal Eder. Migdal Eder, dat betekende schaapskooi of schaapstoren. Dus het hele gebied dat spreekt over herders, die naam al, en schapen. Maar wat waren dat nou voor schapen? Wel, de Joodse mondelinge overlevering, de Mishnah, heeft al eeuwen geleden gezegd dat daar schapen graasden die bedoeld waren voor de offerdienst in de tempel van Jeruzalem. Die schapen daar in de velden van Efrata waren uitgekozen schapen voor de offerdienst. Waarom? Wel, dat was ook een voorschrift. Schapen voor de offerdienst in Jeruzalem, die geofferd werden daar bij de tempel, die moesten grazen binnen een cirkel van 5 kilometer rondom de tempel. Nou, dat klopte zo ongeveer wel voor die velden van Efrata. Wie ooit in Jeruzalem geweest is, die weet dat die ook spoedig in Bethlehem is. En ja, bijzonder. Schapen die steeds weer geofferd worden, moesten worden voor de zonde. Maar die offers die nooit voldeden. Die herders, daar. In die velden van Efrata waren zogenaamde tempelherders, werden ze genoemd. En die tempelherders, die stonden wel meer in aanzien dan de gewone herders. En die tempelherders, die hadden een contract met de mensen in de tempel. En die werden ook betaald vanuit die schatkist. En die zorgden dus ook dat er steeds ook weer schapen waren voor de offerdienst. Gemeente, is het niet heel bijzonder dat juist te midden van die offerdieren de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd. Want hij was zelf ook offerlam. Lam Gods. Geboren als herder. Te midden van de herders. En als bijzonder offerlam. Te midden van offerlammeren en schapen. Wat een kerstboodschap. Geen wonder dat de hemel eraan te pas moest komen. Het offerlam Christus was geboren. En de herders hoorden over de geboorte van een bijzondere collega die beloofd was. En de schapen en de lammetjes hoorden, of ze het verstaan hebben is natuurlijk de vraag. Maar ze hebben het wel kunnen horen over de geboorte van een bijzonder lam, het lam Gods. Ook bestemd voor de offerdienst, maar niet dat brandofferaltaar daar bij de tempel, maar het altaar Golgotha, het kruisaltaar, als offer voor de zonde. Gemeente, daar in die velden van Efrata krijgt ook Jesaja 53 volop contouren. Het moet in de tijd van de profeet Jesaja allemaal nog werkelijkheid gaan worden. Het is nog meer dan 7 eeuwen voordat het werkelijkheid gaat worden. En wat is dan zo wonderlijk bij Jesaja? Hij beschrijft dat in Jesaja 53 al, alsof het al werkelijkheid is geworden. Hij is om onze overtredingen verwond, terwijl het nog meer dan 7 eeuwen gaat duren, bijna 8 eeuwen. Hij, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt, was op hem, zegt Jesaja, terwijl het nog moet gebeuren. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja ziet het in het geloof al als een lam ter slachting wordt hij geleid. Maar dan zegt hij al in het geloof, ja maar werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En zo heeft Johannes de Doper de boetgezant uit de woestijn van Judea hem ook aangewezen. Zie, het lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, de boodschap van de engelen betekent ten diepste voor de schapen de vrijheid, want straks is die offerdienst niet meer nodig en hoeven ze niet meer geofferd te worden. Brandoffers zijn niet meer nodig na het offer van Christus. En voor de herders betekent die kerstboodschap ten diepste ook hun ontslagbericht als tempelherders. Want straks zijn tempelherders niet meer nodig. Het lam Gods, als offer, waar de eeuwen door naar verwezen is gekomen. En Het is het lam dat zichzelf als offer voor de zonde zal geven, waardoor er nooit meer een bloedig offer nodig zal zijn. Gemeente, het is niet zomaar dat die herders met al die offerschapen die blijde boodschap van de engelen horen en het ere zij God te horen krijgen. Aan al die eeuwen van bloedvloeien, brandoffers, offers voor de schuld die nooit voldeed aan Gods eis nog eer, kwam een einde. Midden in de kerstnacht worden Hebreeën 9 en Hebreeën 10 werkelijkheid. Waar we lezen dat het niet door bloed van bokken en kalveren, maar dat Jezus door zijn eigen bloed eens en voor altijd is binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. En in Hebreeën 10 lezen we dan dat Christus het slachtoffer voor de zonde heeft geofferd en dat hij met één offer, degene die geheiligd worden tot in eeuwigheid heeft volmaakt. Eén offer. En al die andere offers zijn niet meer nodig. Die tempelschapen. Verleden tijd. Tempelherders. Ze moeten maar andere kudde gaan weiden. Maar niet meer voor de offerdienst. En die engel zegt ook niks te veel. Als hij het heeft over mega blijdschap. Je moet je voorstellen, eeuw in eeuw uit, die priesters die er altijd weer stonden om die dieren te slachten, al dat bloed dat maar vloeide, die bekison waar dat allemaal terecht kwam, was rood gewoon van het bloed en de insecten. En er kwam door het geboren offerlam ineens volop een einde aan. Gemeente, kerstfeest. Weldra geen offers meer nodig, omdat het lam Gods zich ten offer heeft gegeven. Zo hebben kerst en Pasen alles en Goede Vrijdag met elkaar te maken. De heiland ter wereld kwam niet zomaar. Hij kwam om te lijden en te sterven voor onze zonden. Hij wilde zichzelf, zelfs zijn ziel, tot een schuldoffer geven om ons, u, jou, mij te kunnen redden. Dat is het wonder van kerst. Lam Gods, dat kwam te midden van een wereld waar de ene mens zo vaak een wolf is voor de ander. Maar hij kwam als goede herder om mensen bij de hand te nemen en te leiden naar de Vader en het Vaderhuis. Gemeente, wie is deze Jezus? Deze goede herder, dit Lam Gods, voor u, voor jou. Heel bijzonder dat de engel tegen de herders zegt dat die zalig maken voor hen, heel persoonlijk, is geboren voor u, voor jou. Wat een troost, als we door genade mogen weten dat hij niet voor, alleen voor anderen kwam, maar ook voor mij, heel persoonlijk. Om zo te delen in de vergeving van zonde, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid, dat is toch de enige troost. Werkelijk in leven en in sterven. En waar u of jij dat door genade nog niet kunt beamen, bedenk dat hij zijn tere handjes naar u en jou uitstrekt. En bid dan maar met de dichter Willem de Merode: o Jezus, wil ons horen, word nu in ons geboren. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder Matanja van den Berg Boon opdragen, die te horen heeft gekregen dat de kiezen die operatief was verwijderd toch een tumor bevatten. Gelukkig waren er geen uitzaaiingen, maar wel bestaat de kans dat op tijd van duur ook de andere helft verwijderd moet worden. En uit voorzorg zou dit gedeelte ook nu al kunnen worden weggenomen, maar de artsen hebben deze moeilijke keuze bij haar en bij Koert neergelegd en we bidden om wijsheid van de heren in deze keuze. We willen ook bidden voor broeder Jos van Elteren in verband met zijn ziekte. En we willen ook danken met mevrouw A.H. de Vries, die vandaag de leeftijd van 82 jaar mocht bereiken. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u dat u uw zoon afstond voor de wereld in zonde en schuld. Voor ons zondaren. U, Heer Jezus, dat u mens wilde worden. Dat diepe bestaan. Met alle consequenties van dien. Dat u geboren wilde worden. Te midden van het uitschot. Te midden van de dood. Te midden van de zonde. U die goede herder bent. Maar die ook offerlam wilde worden. Voor de zonde. Heer, wij bidden u. Doe ons behoren bij die kudde. Waarvan u de goede herder bent. En wat is het heerlijk. Wat is het rijk om een schaapje van die kudde te zijn. En ook te groeien door al dat voedsel wat u ons aanreikt. En zomaar steeds weer te zien op die herder. En zijn stem te verstaan. En ons te laten leiden door hem. En als het dan moeilijk is en de dalen diep zijn. En als het pijnlijke dalen zijn. En verdrietige dalen. Dalen vol rouw, vol eenzaamheid. Ach, Heere, draag ons dan en druk ons maar aan uw hart en vertroost ons dan maar. En als we afdwalen, we weten hoe u bent, mogen we daar maar op pleiten dat u bij nacht en ontij ons opzoekt. En in uw armen drukt en binnenbrengt weer in die kooi bij u. Heere, maak het waar. Bedanken voor uw boodschap van grote blijdschap, mega blijdschap. En geef dat we, net als die herders, met geloofsogen ook iets van uw heerlijkheid mogen zien op deze dagen van kerst. Dat we niet helemaal in beslag genomen worden door al dat tijdelijke wat ons ook weer zo snel van het evangelie van kerst kan doen verwijderen. Heer, maar geef dat we dat evangelie van kerst ook mogen delen. Ook met anderen, ook met familie, met kinderen, met kleinkinderen. Dat het ook goed mag zijn om dat te delen. Dan bidden we ook in het bijzonder voor hen die dat niet hebben. Die misschien wel in alle eenzaamheid deze kerstdagen doorbrengen. Ach, Heere, geef dat er ook als gemeente open handen, open ogen voor hen mogen zijn. En dat we het ook doorhebben van elkaar wie er eenzaam is. En dat we in dat opzicht ook gastvrijheid mogen betonen. Heer, gedenk al diegenen die op dagen als deze geen thuis hebben, zwervers. Wees vooral dat uitschot van de samenleving waar tussen u geboren wilde worden. Wees hen goed en genadig. Heere, zo bidden we voor de gemeente. In het bijzonder voor degene die geen uitzicht hebben. En als er dan gepreekt wordt over mega blijdschap. En we tobben daar zo mee. We weten nog steeds niet of we wel delen in uw genade. Heere, laat dat kerstlicht toch doorbreken. We bidden voor hen die zoveel onzekerheid meedragen in hun leven of een stil verdriet. En wij bidden voor hen waarvan de kinderen of de kleinkinderen zijn afgehaakt. waar de viering van het kerstfeest ook zoveel spanningen geeft, waar de geestelijke eenheid zo gemist kan worden. Ach Heere, wat kan dat innerlijk ook en een verdriet geven en ja, een moeite zijn, een zorg waar we mee tobben, wees nabij. Heer, we bidden voor de zieken thuis of in de tehuizen. We bidden in het bijzonder voor Matanja, nu ze samen met Koert voor een moeilijke keuze zijn gesteld. En wij danken u zeker dat er geen uitzaaiingen waren. Hartelijk dank daarvoor dat alles weggenomen kon worden. Maar er is toch ook nog dat stukje onzekerheid over de toekomst. Wijs gij wegen en wees beiden, ook in een jonge leeftijd. Zo aan het begin van een huwelijk ook goed en genadig. Heren, zo bidden we vanochtend ook in het bijzonder voor broeder van Elteren, die al zo lang ziek is en voor wie de ziekte ook heel zwaar is om te dragen. En wat kan er soms verlangd worden, ook door hem, naar het levenseinde. Ach Heren, wilt u hem vertroosten en bemoedigen vanuit uw woord steeds weer in de diepe weg die hij gaat. En gedenk ook Kobi zijn vrouw. Ondersteun en sterk ook haar in de weg die zij met hem gaat. Heren, zo danken we voor de 82 jaren die mevrouw de Vries mag gedenken vandaag. Dank u dat u haar al die jaren gespaard hebt. En gedenk haar ook bij het klimmen van de jaren. En door haar van harte u liefhebben en dienen. U de God van zaligheden. Heren, zo bidden we voor de wereld. Te midden van heel veel onvrede en zonde. Ondanks het vrede op aarde. Ondanks dat uw geboortebericht bekendgemaakt werd. Te midden van de dood en de zonde. Ach Heere, ontfermt u zich. Wij bidden ook voor de volkeren waar het bloed vergieten maar doorgaat. Ach Heere, mogen we bidden waar en zo gezongen wordt over vrede op aarde. En de engelen dat zongen, wilt u ook daar vrede schenken. Gedenk die volkeren waar de spanningen overheersen. Waar onschuldige mensen en kinderen het slachtoffer zijn van vredeheersers. Heer, wij bidden u om uw shalom. Uw vrede voor Israël en voor de volkeren. Mag er vrede zijn in de Godstad Jeruzalem. Een vrede die uitwaaiert naar buiten toe, tot over de grenzen van het eigen volk. Heer, we bidden voor Syrië. Geef dat daar alles nog ten goede mag keren en dat er rust en vrede mag komen. Gedenk daarin het bijzonder de christenen, een minderheid die zich veel zorgen maakt. Wees genadig. Heer, wij bidden om de voortgang van het kerstevangelie. En van het evangelie van het kruis en van uw opstanding. Dat het wereldwijd mensen vernieuwt. Doet omkeren van de weg waarop ze gaan. Om op uw weg te mogen wandelen. Heren, zo bidden we om gezegende kerstdagen. Wij danken u voor alles wat u schonk. Vergeef ook wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen. Geef ook andermaal uw zegen in uw huis. Ontfermt u zich over heel de gemeente, jong en oud. U weet alle dingen. U weet ook waar we tegenaan lopen, waar we het moeilijk mee hebben. O God, mag er die open weg zijn, die open verbinding met u. En wilt u vanuit uw hemel uw zegen op ons allen doen neerdalen. En ook op allen die op welke manier ook bij ons horen. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied zou ik bijna zeggen, maar we zingen straks nog het Heere zij God. Maar we zingen nu de lofzang van Zacharias vers 1, vers 5. Vers 1 en vers 5. De gemeente gaat dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.